Voor de klas.
Voor de klas.
Is een serie van de VGS en de RMU waarin Ineke van Asselt
en Diederik Kloosterman in gesprek gaan over thema's in het onderwijs.
Om te inspireren,
te motiveren,
te spiegelen
en soms ook te schuren.
Om iets mee te geven voor de praktijk van elke dag.
Daarvoor hebben we deskundigen uitgenodigd die met je meedenken, hun visies laten horen en jou aan het denken willen zetten over identiteitsgebonden onderwerpen die je raken in je werk. En hartelijk welkom aan jullie vanmorgen in dit gesprek bij deze serie over actualiteit en onderwijs. Welkom Wietske Kruiswijk, welkom Christian Bijl. Misschien willen jullie even kort introduceren. Mag ik jou even het woord geven, Wietske?
Ja, dat mag. Mijn naam is Wietske Kruiswijk. Ik ben vanuit WIS-educatie hier aanwezig. WIS-educatie is eigenlijk een organisatie die sinds 2010 het onderwijs ondersteunt in hoe kan je nou structureel aandacht geven aan de vorming en dan eigenlijk specifiek op het gebied van seksualiteit onder jongeren. En dat doen we dan eigenlijk met name op de VO-scholen, een beetje MBO-scholen en de VSO-scholen. En mijn rol daarbij is dat ik de processen begeleid op de scholen, want eigenlijk gaat het enerzijds over de ontwikkeling van de leermiddelen, maar anderzijds ook over het professionaliseren van docenten, betrekken van ouders. Maar eigenlijk als onderlegger, hoe creëer je nou een veilig klimaat op de scholen? En dat is waar wij ons mee bezighouden.
Dankjewel. Christian.
Ik ben Christian Bijl, beleidsmedewerker sociale veiligheid en tussen haakjes seksuele diversiteit bij de VGS, scholenorganisatie. En ik ben actief in vormen van beleid, toerusting en vorming enzovoort in het primair en voortgezet onderwijs binnen de reformatorische scholen.
Om met de deur in huis te vallen, het gaat over hoe ga je het gesprek aan met leerlingen over diversiteit? Maar wat is diversiteit eigenlijk? Christian, wil jij daar eens op reageren?
Ja, om te beginnen zou ik diversiteit graag positief willen aanvliegen. Namelijk, diversiteit zien we terug in bijvoorbeeld de schepping en daarin zien we de grootheid van God terug. Nou, dat zie je op vakantie altijd weer extra scherp. Als je in de bergen bent en je ziet de grootheid van de schepping, zie je volgens mij de grootheid van God. Dus dat is een vorm van diversiteit. En je ziet het, zeker in het klaslokaal, denk ik heel duidelijk in mensen, in leerlingen, verschillende talenten. De een is theoretisch heel goed, de ander is zorgzaam. Weer een ander is handig. En God heeft al die verschillende talenten aan leerlingen gegeven om die vervolgens te ontwikkelen.
Ja, dat is een hele mooie omschrijving van diversiteit. Als we dat nou nog wat verder inzoomen, Wietske, hoe zou je dan seksuele diversiteit omschrijven?
Ja, eigenlijk in dezelfde lijn. Ik sluit me helemaal aan bij Christian. Het is prachtig. Ik denk dat dat ook geldt voor de seksuele ontwikkeling van jongeren. Dus als je kijkt naar hoe ontwikkelt een kind zich, ja, is dat je daarin ook een diversiteit ziet aan hoe meisjes zich ontwikkelen, hoe jongens zich ontwikkelen. Dus ik denk dat dat ook heel zichtbaar wordt in seksualiteit. Vaak bedoelen we met seksuele diversiteit, als je daarover praat met elkaar, ja, toch wel eigenlijk de som van al die varianten die er tegenwoordig zijn naast heteroseksualiteit. Mm-hmm. Hè? Dus daarmee wordt vaak dan bedoeld seksuele diversiteit. Dus lesbisch, homo's, interseksueel, transgender. Eigenlijk de overkoepelende term die daarvoor voor wordt gebruikt is LGBTI. Mm-hmm. Dus vaak wordt dat dan daarmee gebruikt. Maar eigenlijk zeggen we dus, het is een andere ontwikkeling dan bijvoorbeeld een heteroseksuele ontwikkeling van jongeren. Ja.
En dan wordt het natuurlijk wat spannender, zeker in een klaslokaal. Hoe gaan we daar het gesprek over aan met leerlingen?
Wat bedoel je precies met dan wordt het spannender? Wat wordt spannender?
Als er verschillende meningen zijn, als er oordelen zijn, als het toch anders is dan we hadden bedacht of we gevormd zijn of de beelden die erbij kunnen zijn.
Ja, nou, als je inderdaad bedoelt van is het spanning op het thema diversiteit in het bespreken in de klas, hè, van, mm-hmm. dan verschilt dat wel erg sterk per leerling. Hè? Dus ja. De ene leerling krijgt van huis uit mee om daarover te praten en mm-hmm. die hoort al van haar ouders of van zijn ouders dat er verschillend over wordt gedacht of dat er ja, mensen zich verschillend ontwikkelen. Er zijn ook kinderen die dat niet meekrijgen. Nee. En dan krijg je inderdaad wel een klaslokaal waarin die twee elkaar soms voor het eerst ontmoeten. En dat is denk ik prachtig en dat is ongelooflijk belangrijk. Mm-hmm. En het is dan inderdaad de mooie taak aan een docent om dat in een veilig klimaat mooi te begeleiden. En dat is eigenlijk ook precies waar wij heel graag ons steentje in willen bijdragen als WIS. En hoe doe je dat dan precies? En wat zijn dan belangrijke dingen? En hoe borg je dan die veiligheid voor beide partijen, mm-hmm. als ook voor jezelf als docent?
Wat heb je daar hele praktische handvatten bij?
Nou ja, kijk, het creëren van een veilig klimaat is best wel veelomvattend. Dat heb je dus enerzijds die geplande educatie is, leermiddelen en dat soort dingen die je gewoon in je curriculum stopt. Die je ook wettelijk verplicht en daar zit een heel kader omheen. Maar anderzijds heb je ook het stuk natuurlijk docenten. Van uiteindelijk denk ik dat de sleutel ligt bij docenten zelf in hoeverre zij zelf in staat zijn eigenlijk om dit onderwerp te bespreken en een eigen vormingsproces daarin hebben doorlopen.
Ja. Christian, als het gaat om dat gesprek met die leerlingen in het klaslokaal, daar staat een docent voor, een leerkracht voor. Hoe kan zo'n leerkracht nou omgaan met sterke oordelen, of minder sterke, maar oordelen die er bij leerlingen kunnen leven over diversiteit?
Nou, om te beginnen denk ik is het goed om leerlingen te leren om te luisteren en te onderzoeken. In plaats van heel snel een oordeel te geven. Wat ik zelf merk in deze materie is dat er natuurlijk een hele wereld achter schuil gaat van mensen. En dat zeker leerlingen, die zullen van dit onderwerp wellicht nog niet zoveel weten. Weten wel wellicht het Bijbelse oordeel en komen daar direct mee. En eigenlijk is dat natuurlijk geen gesprek. Dat dit niet mag, dat niet mag. Dus ik zou zeggen, zeker hiervoor geldt dat zwijgen soms zilver is. Of spreken zilver is en zwijgen goud. Dus eerst ontdekken, onderwezen worden, luisteren. Ook naar eventuele pijn of worsteling waar een leerling mee te maken heeft. Om vervolgens... ik zou wel willen zeggen de tweede stap terug naar Gods woord te gaan. Want in die diversiteit zou je ook kunnen zeggen, daar zien we de gebrokenheid terug. Een deel van die diversiteit is het gevolg van de zondeval, denk ik. En dan is er ook weer terug te gaan naar Gods woord en terug te gaan naar de orde van Gods woord. Om hier een positie in te kiezen.
En... Nu was mijn vraag even gericht op het oordeel bij leerlingen, maar je kunt het ook bij de leerkracht aantreffen. Vanuit een bepaalde verlegenheid misschien wel met deze materie. Wat moet ik zeggen en hoe ga ik daarmee om? Pietske, wat is dan een goed advies aan leerkrachten die zelf ook stoeien met deze thematiek?
Vertraag, zou ik willen zeggen. Dus vertraag, neem rust. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen emotie. Het is iets heel menselijk, hè, om te oordelen. Dat doen we allemaal. Hè. Dat is ook een manier om betekenis te geven aan je hele omgeving. Maar als je niet reflecteert op jezelf, dan loop je echt wel het risico dat je je eigen angst projecteert op de ander. En dat als je je bedreigd voelt door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, al dan niet terecht, zeg maar. Als je daar niet je verantwoordelijkheid voor neemt, dan projecteer je dat op een kind wat misschien gewoon een vraag stelt ergens anders over. En die wordt toch geconfronteerd met jouw heftige emotie als docent. Dus ik zou willen zeggen, echt probeer echt te vertragen, te reflecteren op jezelf. En van daaruit te kijken van, kan ik verbinding maken? Dus kun je erachter komen of dat wat jij denkt dat een leerling bedoelt, klopt dat ook? Hey, dus heb je dat eigenlijk wel goed ingeschat? Dus bijvoorbeeld om een situatie concreet te geven. Je zit in een klas en een jongen die komt, echt een voorbeeld. Die jongen die geeft aan, het gaat over diversiteit in een gesprek. En die jongen die reageert heel heftig. Van ja, mijn ouders zeggen gewoon, die mensen moeten ze gewoon laten helpen. En het is gewoon allemaal onzin. En mensen hebben gewoon hulp nodig. En die zet eigenlijk een hele groep mensen weg. En dan is het aan jou, de taken als docenten. Er zijn er best wel veel docenten die zeggen van, nou, dat vind ik echt niet oké. Dus die gaan gelijk in de correctiestand. Maar dan verlies je de verbinding met je leerling. Dus het is de kunst. Pas op de plaats. Klopt het eigenlijk nou dat jij zegt dat eigenlijk alle mensen, die bijvoorbeeld homoseksueel zijn, dan naar een psychiater zouden moeten? En wat je dan vaak ziet, is dat zo'n leerling dan zegt, nou, ik bedoel misschien niet iedereen. En dan krijg je de nuance en dan kan je het doorvragen, uitvragen. En dan corrigeer je wel zeker. Hè? Dan is het niet zo dat je dat laat staan en denkt, oké, jij jouw mening, ik mijn mening. Maar wij zeggen eigenlijk eerst connect before correct. Dus eerst ga je de verbinding aan en van daaruit corrigeer je of kijk je met elkaar van oké, dit is het kader, zo gaan we niet met elkaar om. Het is niet oké om een hele groep weg te zetten. Dus dat sterke oordeel, daar reageer je eigenlijk sensitief op. Mm-hmm. Dus daar, dat vraag je uit en dan geef je in die zin ook leiding aan.
Ja, je zegt eigenlijk kaders. Spreek je dat ook met je klas uiteindelijk af? Zeg maar, er zijn hier kaders waarbinnen we spreken?
Als je wordt geconfronteerd met heftige oordelen, dan zul je daar wel ergens dat moeten corrigeren. Ja, maar ik zou het jammer vinden als we ook in dit gesprek we het gaan hebben over de kaders. Want ik denk dat de sleutel is verbinding maken.
Ja.
En dat het eigenlijk het allerbelangrijkste is. Want het is ook een illusie om te denken dat veiligheid automatisch of gelijk staat aan het hebben van dezelfde visie. Mm-hmm. Dus zolang we onze visie maar allemaal hetzelfde hebben, allemaal tussen het oor hebben van de leerlingen, dan is het veilig. Maar dat is niet zo. Dat leidt niet tot veiligheid. Het gaat in eerste instantie om verbinding. En van daaruit kan je delen van je overtuiging en ook eventuele kaders aanbieden van, joh, we discrimineren hier niet of we stellen elkaar vragen of, nou ja, noem maar op. Daar kan ik een hele stuurtig over geven. Maar ja.
Hoor ik iets van een spanningsveld tussen verbinding enerzijds en visie anderzijds?
Ja, klopt. Dat heb je net goed gehoord. En dat is ook, denk ik, de struggle van veel docenten. En tegen die docenten zou ik wel ook willen meegeven, kijk, die visie, die is een onderligger van je hele zijn, jouw hele wezen. Het is echt belangrijk om daarover na te denken, dat je het helder hebt. Maar die visie heb je niet voor jezelf. En pas als je verbinding hebt, kan je echt iets van die visie en die overtuiging delen naar je leerlingen of je studenten. Ja, dus het staat niet tegenover elkaar. Nee.
Hoe zie jij dat, Christian? Want binnen de school heb je, binnen het team heb je meerdere mensen. Er kunnen ook wat verschillende visies zijn ten aanzien van dit thema en ook hoe je dat dan bespreekbaar maakt. Hoe moet een schoolleiding daar nou mee omgaan om dat in een team handen en voeten te geven?
Ja, ten eerste denk ik dat het juist goed is om een duidelijke visie te hebben op een punt, omdat je anders zeg maar twijfelend in het gesprek bent, wat denk ik heel ingewikkeld is. Dus in die zin ben ik het eens met Wietske. En denk ik juist ook dat als je zelf nog in die worsteling zit van hoe is dat nou bijbels, hoe moet ik iemand nou tegemoet treden, dat het dan juist extra moeilijk kan zijn, omdat je eigenlijk in dat gesprek nog de strijd voert met jezelf. Ik denk dat het in die zin ook heel belangrijk is om ons eigen hart te kennen, ootmoedig te zijn, te weten dat als we behoed worden voor zonde, dat genade is. En dat we vanuit die genade ook het gesprek aangaan met een leerling of met een docent. Tegelijkertijd denk ik dat naaste liefde niet alleen is luisteren, verbinding, maar ook juist het zoeken van de waarheid en het zoeken van het goede. En dat kan natuurlijk ook heel pijnlijk en moeilijk zijn. En dat we tegelijkertijd die gesprekken niet uit de weg moeten gaan. Omdat ik denk dat juist als er echt sprake is van naaste liefde en je hebt echt liefde voor degene waarmee je in gesprek bent, dan ga je ook het gesprek aan op de punten die het meest moeilijk zijn, die misschien wel iets van jezelf kosten. Als school, omdat er gedoe kan ontstaan. Als collega, omdat je een ruzie met iemand kan krijgen, omdat die jouw visie in ieder geval niet prettig vindt om te horen. Dus in die zin denk ik dat naast liefde is ja verbinden, maar tegelijkertijd dat moeilijke gesprek ook niet mijden, ook niet binnen een school.
En als ik daarop iets mag aanvullen, inderdaad, helemaal mee eens. En ik denk dat dat je taak is als schoolleider, om dat gesprek te faciliteren. Dus dat er een dialoog op gang komt tussen de docenten, waarin je er in een veilige sfeer en setting, waarin je kan delen over, nou, van hoe ervaar jij het klimaat waarin we nu in leven, ook op dit thema, hoe doe je dat in de klas, waar loop je tegenaan, wat is je spanningsveld, handvatten. En ik denk dat dat gesprek echt concreet gevoerd en nog veel meer gevoerd moet worden.
Ja, want in de klas, hoe zorgt er nou voor dat leerlingen dat gesprek met mij als docent aangaan? Heb je daar nog advies of tips voor?
Ja, kijk, er ligt best wel een duidelijke visie vanuit VGS, hè, die best wel helder en concreet is. Er liggen leerlijnen, vooral zoals PO, MBO, VSO, VO, dus daar ligt het niet aan. Dus de vraag is eigenlijk van hoe krijgen we de docent zover dat hij zijn rol gaat pakken en dat hij daar voor de klas die lessen eigenlijk gaat uitvoeren. Nou, en dan komen er verschillende mensen om de hoek die je daarbij kunnen ondersteunen. Maar daarbij blijkt wel dat het gewoon voor een deel van de docent, die doet dat ook, hè? Mm-hmm. Dus die staat echt voor de klas. Ik had afgelopen vrijdag nog op een hele grote scholengemeenschap personeelsdag, omdat ik echt hele mooie verhalen heb gehoord van hoe die gesprekken worden gevoerd met de klas. Dus dat gebeurt ook al. Maar er blijft ook een deel van de docenten die dat niet doet, die dat spannend vindt vanwege of maatschappelijke ontwikkeling of persoonlijk of vanuit je geloof, dat je toch het gevoel hebt van ja, ik vind dat ingewikkeld. Mm-hmm. Nou, en dan zie je dus dat dat heeft invloed op de veiligheid. Want als niet iedereen het doet, dan wordt het iets van een docent. En dan wordt het docent afhankelijk. En dat is wat je niet wil. Ja. Dus iedereen is in. Iedereen draagt dit gesprek. En hoe je dat doet, dat hangt dus heel erg af van de docent zelf. Maar er zijn leermiddelen, er is ondersteuning, er is intervisie, supervisie. Mensen kunnen trainingen krijgen. En dus er is daarin volop mogelijkheden om je daarin te ontwikkelen.
Volgens mij, Christian, wil je daarop reageren?
Ja, zeker. Ik denk dat, dat ik het inhoudelijk helemaal daarmee eens kan zijn. Tegelijkertijd denk ik wel eens praktisch van dat vraagt ook nogal wat van docenten. Dus denk ik ook wel eens van we leggen wel heel veel druk neer in dat onderwijs. We vragen van de docent dat hij dat gesprek kan leiden. En moet het gesprek niet veel meer thuis beginnen, zodat het niet in het klaslokaal hoeft te starten, maar juist daar een vervolg gegeven kan worden.
Ja, maar dan heb je denk ik wel over twee verschillende dingen. Hè? Dus de seksuele opvoeding, als je het hebt even op het thema seksualiteit, de seksuele voorlichting, helemaal mee eens. Dat is echt een taak van ouders en elke ouder dient dat echt concreet invulling te geven, actief. Maar wat de school doet is seksuele vorming. Dat is echt iets anders. Hè? Dus daarin leer je jongeren om zich ertoe te verhouden. Dus dan creëer je ruimte en dan kunnen ze zich die normen en die waarden die we hun aanreiken vanuit de kerk, vanuit gezin, die kunnen ze zich eigen maken. En dat is gewoon echt een taak van het onderwijs. En juist omdat ze zo'n verschillende achtergronden hebben. En ze komen in het klaslokaal. En soms is dat voor het eerst dat ze een ander geluid horen. Mm-hmm. Over een bepaald thema. En dat is juist zo waardevol. En dat kan je mooi faciliteren als school.
Ja. Christian, wat zou jij docenten mee willen geven op dit thema?
Ik zou ze mee willen geven om vooral niet alleen te focussen op de gebrokenheid rond seksualiteit en seksuele diversiteit, maar om het ook breed te trekken, want je hebt eigenlijk zou je daar twee redenen bij aan kunnen geven. Eén is, je hebt een klas voor je waar het voor sommige leerlingen helemaal niet speelt, dus, en dat geldt wel voor de gebrokenheid in algemene zin, dus trek het breed en spreek al die kinderen aan en focus niet voortdurend alleen op bijvoorbeeld homoseksualiteit. En ik denk dat we die opdracht ook richting de buitenwereld hebben, want die blijven ons maar bevragen op dat ene onderwerp en we moeten er juist een beetje uitkomen dat we alleen maar daar over praten en daarop gericht zijn.
Wietske, heb jij nog een tip voor onze collega's, docenten?
Ja, nou, ik sluit me helemaal aan bij Christian. Wat wij meestal zeggen is, probeer echt die verbinding te maken. Hè? Dus stel vragen, neem een open houding aan en zoek die ander. Waar zit die ander? Waar zit de behoefte van de leerling? Heeft de behoefte aan meer informatie? Heeft de behoefte aan meer verhalen? Hoe werkt het? Hoe moeten we Gods woord duiden in deze wereld? En ik zou elke docent willen vragen om daarin zijn rol serieus te nemen. En dat op jouw eigen manier, daarbinnen het kader van de school en Gods woord, de handen en voeten aan te geven, want de jongeren hebben dat ongelooflijk nodig in deze tijd.
Dan sluiten we hiermee het gesprek af. Christian en Wietske, hartelijk dank voor jullie waardevolle bijdrage. Ik denk dat de mannen en vrouwen voor de klas ook hierin verder kunnen om de kinderen te vormen. Hartelijk dank. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de serie Voor de Klas. Deze serie is gemaakt door de VGS en de RMU in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Voor meer informatie kun je terecht op vgs.nl en rmu.nu.